Welkom bij een nieuw seizoen van de podcastserie Make the Call, waarin Paul en ik, Tom, als hoofdredactioneel team van Quote, in samenwerking met whiskymerk De Macallan, praten met jonge, succesvolle self-made ondernemers over de manier waarop ze hun bedrijf hebben opgebouwd en hoe ze omgaan met de dilemma's die ze op hun zakelijke pad tegenkomen. Vandaag voor de microfoon een heuse koningin, namelijk modekoningin Nikki Plessen. Ze is oprichter van meerdere kledingmerken met haar overkoepelende kledingketen NP Fashion. En natuurlijk ook bekend als keiharde investeerder uit de Dragon's Den. Nikki, welkom.
Dank je.
De podcastserie die we maken heette Make the Call, om maar meteen even met de deur in huis te vallen. Wat was jouw meest beslissende moment in jouw zakelijke carrière?
Mijn meest beslissende. Nou ja, dat is voor mij, dat is eigenlijk lang geleden. Dat was een beslissing die ik moest nemen over een boot. Ik heb dat wel eens eerder verteld volgens mij. Maar een boot waar voor ons, en toen was ik eigenlijk nog niet zo lang bezig. Ik denk dat er voor 500.000 aan goederen op die boot stond in containers. En die boot is door de midden geknakt.
Au.
En ja, zou die gaan zinken of zou die niet gaan zinken? Dat was de vraag. Als de boot zou zinken, dan waren we verzekerd. Als de boot niet zou zinken, dan was ik niet verzekerd. Dus ja, wat doe je dan? Wat gaat er gebeuren met je spullen? Dus wij hadden op een gegeven moment, was er één deel aan land gehaald. Nou, dat was al een dingetje. Maar ja, dan weet je nog niet of jouw container erop staat. En die anderen die konden ze niet zo snel mogelijk aan land halen. Maar ik moest contractueel mijn spullen uitleveren aan klanten. Dus toen dacht ik, ja, wat ga ik doen? Toen heb ik toch tegen mijn fabriek gezegd, ik zeg, ik wil dat je alles opnieuw maakt. Dus ze hebben alle andere merken stopgezegd. Zijn alles opnieuw gaan maken. En mijn risico zat er natuurlijk in, als mijn spullen toch aan wal zouden komen, dan, dat ik dus dubbele spullen had.
Was je de lul.
En dan was ik echt de lul, ja. Nou.
Dus de duimen dat die boot zonk.
Ja.
En is hij uiteindelijk gezonken?
Ja, na 7 dagen kreeg ik het verlossende antwoord dat deel was gezonken.
Ik ben nog nooit zo blij geweest.
En dat ik verzekerd was. Maar dat was op dat moment voor heel veel geld natuurlijk wel een beslissende call die ik moest maken.
Om nog even inderdaad de fabrieken extra te laten draaien.
Extra te laten draaien. Ja, en uiteindelijk hebben dus klanten, want we hebben alles laten invliegen. Dus niet per boot, want dat duurt natuurlijk een aantal maanden. Heeft niemand er wat van gemerkt.
En hoe nat was je gegaan als die boot inderdaad was blijven drijven?
Nou, dan ga je wel nat. Want dan was ik dan was die boot eerst aan wal gehaald. Nou, dan moet je je spullen ook nog maar eens terugkrijgen. Daar gaat ook een tijd overheen. Dus dan waren de spullen die op die boot zaten, eigenlijk, die moesten uitleveren aan klanten, was ik niet meer verzekerd. Dus zij zouden dan kunnen weigeren. Dus die omzet krijg je dan ook niet. Daarbij maak je dubbele kosten in je fabrieken. Dus dat was echt een vervelend momentje geweest.
Ja.
Maar gelukkig viel de goede kant op.
Dus daar kunnen we op proosten. Want dat ben ik eigenlijk helemaal vergeten. We moeten natuurlijk het glas heffen.
Dat gaan we doen.
Even lekker een glas whisky.
Ja.
Aanvankelijk was je natuurlijk helemaal, je bent nu bekend met, ik zie overal je eigen NP'en en de N opstaan natuurlijk.
Ja, daar gaan we ervan.
Maar dat was in het begin natuurlijk helemaal niet zo. Je zat voor de camera, je was VJ, een woord wat de mensen niet kennen.
Ja.
Was de stap van de televisiewereld naar ondernemerschap moeilijk? Een grote stap?
Nee, dat is eigenlijk bij mij heel geleidelijk gegaan. Dus het is ook nooit zo geweest dat iemand tegen mij zei, goh, wat wil je doen? Oh, ik wil ondernemen of zo. Ik denk, ik heb altijd al heel sterk zelf ergens voor gevochten. Dus dat was met in eerste instantie met acteren. Dat wilde ik heel graag. Dus toen ben ik zelf op jonge leeftijd, want ik was 13, allemaal castingbureaus gaan bellen. En dan belde ik ze weer op, heb je al een rol voor me? Dat deed ik echt zelf. Dus daar zit dan een beetje die drive in. Toen op een gegeven moment kwam ik dus inderdaad bij TMF terecht. En bij TMF moest je alles gewoon zelf doen. Dus we kregen helemaal niet veel betaald. Gewoon heel weinig, zeg maar. Maar ik zat daar om 8 uur 's ochtends. En wij schreven zelf onze teksten. We moesten zelf editen. Zelf de tapes uit de archieven halen. Nou, je hoeft er nog net niet zelf je make-up te doen. Maar vervolgens moest je kaartjes knippen, je camera, alles. En daar heb ik echt ontzettend veel van geleerd. Omdat gewoon de hele verantwoording bij mij lag.
Mm-hmm.
Dat vond ik eigenlijk heel erg leuk. En toen is daarna eigenlijk alles een beetje vanzelf gegroeid. Want toen op een gegeven moment ben ik naar RTL gegaan. Toen kreeg ik daar een programma aangeboden.
Over mode, hè? Ging
over mode, ja. Hollands Best Fashion Designer. En toen zat ik dat en toen dacht ik, ja, dat vind ik eigenlijk veel leuker. En toen kwam ik thuis, toen zei mijn man op een gegeven moment, ja, doe het dan. Toen dacht ik, ja, waarom ook eigenlijk niet?
Hoe oud was je toen?
Ja, dat ik denk 24, zoiets.
En had je toen ook al wel een idee waar wat voor modemerk je wilde oprichten? Of was het nog heel breed?
Ik had echt geen idee. En ik denk dat dat ook, het was echt passie. Ik heb altijd al wat met kleding gehad. Dus ik was eigenlijk tussen het acteren in. Ik heb op een gegeven moment in de comedy gezeten, Kees & Co. En voordat ik naar Onderweg naar Morgen ging, was ik klaar met school. Toen had ik me ingeschreven bij het AMFI. Dus het Amsterdam Fashion Instituut. Heb ik helemaal niks mee gedaan uiteindelijk. Ook niet aan begonnen. Maar die drive voor mode zat er altijd al in. Gewoon, ik vond dat gewoon altijd fantastisch. Maar toen ik begon met het kledingmerk, ik denk dat ik 45 stuks had. Allemaal hele ingewikkelde, moeilijke jurkjes die misschien leuk waren met maatje 32, 34. Maar totaal niet rekening gehouden met het feit dat ook maar 42, 46 dat jurkje ook aan moeten aantrekken. Soms kijk ik nog terug, denk ik, het is een godswonder dat ik een paar eerste klanten gevonden heb die dit wilden kopen. Maar ja, ik ben zelf iedereen gaan bellen. En dus al die klanten. En ik had geen idee of het nou een klein winkeltje was, of een wijde winkel was, of een winkel was die invloed heeft, waardoor andere winkels weer zeggen, oh, zij hebben het, dus dan kopen wij het ook. Dus ik begon gewoon. En toen ben ik op de modefabriek gaan staan. Nou, met die stijltjes. En toen waren er 75 klanten die wel geïnteresseerd waren dan om bij jou te komen schrijven. Zo heet dat dan. Dan komen ze bij jou op afspraak.
Maar dat is best wel veel, toch? Je hebt meteen 75 klanten.
Ja. En het eerste seizoen ga je dan misschien toch nog op dat je wel bekend bent ergens. Dus dat is dan mooi meegenomen.
Was het makkelijk dat je voet tussen de deur te krijgen? Of was je ook de BN'er die er iets naast wilde gaan doen?
Ja, dat kwam bij seizoen 2. Want bij seizoen 1, dan denken ze allemaal dat wil ik hebben. En daarna gaan ze toch kijken, oké, wat is nou uiteindelijk de doorverkoop geweest van zo'n product? Wat is de rentabiliteit van zo'n product geweest? En dan komen er toch wat andere dingen om de hoek kijken. En dan is die naam eigenlijk niet zo heel belangrijk meer. Dus dan moet je gewoon scoren.
In het begin hielp het even, maar daarna werd je afgerekend op de prestaties. Dus naast maatje 32 en 34 moest je ook wat grotere maten gaan produceren. Liep dat dan ook vanaf meteen? 75 klanten vertelde je?
Ja, ik heb 75 klanten. Daardoor kon ik eigenlijk meteen starten met de fabrieken. Want je moet je voorstellen, een beetje een normale fabriek neemt een order aan van één product van 300. Moet je er 300 ongeveer afnemen van één stijl. En die worden dan opgedeeld in de maatserie. Met 75 klanten kom je daar wel ergens, kom je daar wel mee weg.
De kritische massa.
Daar begonnen we mee. Er waren een paar producten die liepen echt voor geen meter. Maar ik had gewoon net het toeval dat we een blouse hadden. De Boyfriend Blouse heette die. En een topje, de Jolie-top. En dat was een bepaalde kwaliteit van die tweede, die ontzettend goed doorverkochten.
Twee rammers inderdaad. Gewoon.
Twee rammers. Ja. En daar had iedereen het over. En toen dacht ik, met die rammers moet ik verder. Dus die Boyfriend die heb ik echt uitgemolken tot en met het plafond. Daar heb ik jurken in gecreëerd. Alles maar met dat dingetje, dat vouwtje. Want daar kon iedereen mee wegkomen. Welke maat je ook had, die zag er eigenlijk altijd gewoon super lekker uit. En die Jolie kwaliteit, die hebben we nu nog steeds.
Mm-hmm. Mag ik heel eventjes naar de actualiteit voordat we verder gaan met de geschiedenis en de opbouw van het prachtige bedrijf. Want je bent met heel erg veel enthousiasme in de mode gesprongen.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat je in deze coronaperiode wel eens denkt, waar ben ik in hemelsnaam aan begonnen?
Nou, niet waar ben ik in hemelsnaam aan begonnen. Want ik denk dat, behalve als je een supermarkt hebt, misschien een paar andere branches, iedereen wel gewoon creatief moet schakelen. Maar ik vind dat ergens ook wel leuk. Het vraagt veel van je, vraagt veel van je team ook. Maar je wordt wel heel creatief. En je bent echt op dag aan het schakelen. Heb ik het liever relaxed en dat mijn winkels gewoon open zijn? Ja, tuurlijk. Ik bedoel, dat moet duidelijk zijn. Maar het doet ook wel wat met je ondernemerschap ergens.
Ja, dat snap ik. Ik kan me ook voorstellen dat het wel wat met je vermogen doet. Want hoeveel winkels heb je die momenteel dicht zijn?
Ik heb zelf 25 eigen winkels. Dan hebben we nog de Bijenkorf met Shop & Shops. En dan hebben we natuurlijk nog heel veel verkooppunten aan wie wij verkopen. Die natuurlijk ook te maken hebben met het feit dat ze dicht zijn.
Ja, kortom, het geld spuit eruit.
Dan moet je aan 3000 winkels denken ongeveer. Ja, dus het is echt gewoon omgaan met deze situatie. Nou, online is op dit moment echt voor heel veel mensen natuurlijk de redding in de coronatijd. En wij hebben een paar jaar terug hebben wij echt wel een hele grote investering gedaan in onze computersystemen. En ik denk dat daar de wat oudere bedrijven wel tegenaan lopen als je dat niet goed op orde hebt. Ja. Want wat wij nu kunnen doen is interfiliëren met al onze winkels. Met ons logistiek centrum. En daar eigenlijk mee spelen. Dus wat hebben we op een gegeven moment gedaan? Als er een order binnenkomt. Hebben wij gezegd, oké, hij wordt nu, wat eerst natuurlijk niet zo was, niet ingeschoten bij ons logistiek centrum. Want die mensen betaal ik natuurlijk ook. Je betaalt een elke keer een fee voor pick-and-pack kosten, noem het maar op. Dus dat zetten we uit. Dus eerst komen ze binnen bij onze winkels. Die meiden zijn natuurlijk bij ons in dienst. Ja. Dus die zijn in plaats van gaan verkopen, zijn zij bij ons gaan inpakken. Wat je ziet, als eerste komt hij dan binnen in de winkel die een volledige levering kan doen. Dus die hem helemaal kan uitleveren. Daarna wordt hij geschoten naar iemand, een winkel, die bijvoorbeeld half kan uitleveren. Dus hij gaat naar Den Bosch en naar Maastricht. Dan krijgt een klant horen, oké, u ontvangt 2 pakketjes voor uw bestelling. Dan heb je nog een derde dat je 3 pakketjes ontvangt. En als dan de winkels hem niet meer kunnen uitleveren, dan gaat hij naar het logistiek centrum. Dus daar zit voor ons echt een... Dus de meiden zijn bij ons eigenlijk gewoon wel echt nog aan het werk. Mm-hmm. En ja, dat is voor ons echt goud geweest. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar de wat loggere bedrijven.
Zoals?
Wat meer ouderwetse bedrijven. Nou ja, ik denk dat ze... Ja, dat weet ik natuurlijk niet. Hè. Ik weet niet wie er allemaal mee te maken heeft. Maar ik kan me voorstellen, Sting. Weet je, de wat oudere bedrijven, dat die misschien die computersystemen nog niet hebben. Dus wat je ziet, dat zij vast gaan lopen op hun voorraden. De koppelingen liggen er niet.
Ja, het ligt
dus
dood de voorraden, in de winkel eigenlijk.
Nee, dus ja, je hebt je winkel en dat ligt fysiek in 1 winkel. Maar die kunnen niet die order leveren. Want alleen hun online zit gekoppeld aan hun warehouse.
Ja.
Dus eigenlijk alle handel ligt in hun winkels die heel groot zijn, dood te gaan. En dan heb je echt een probleem. Want als je dat nog allemaal moet gaan tellen, want bij ons heb je dat ze gewoon per week wordt er geteld. Dus hoeveel stuks heb je nog, et cetera. Dat gaat allemaal automatisch. Dat is bijna niet te doen. En dan wordt het zo'n rotzooi.
Dat snap ik. Maar tegelijkertijd, ik kan me ook voorstellen dat de kassa moet toch wel minder hard rinkelen op dit moment.
Nou ja, kijk, je zal misschien niet je beste jaar draaien, maar je hoef je eigenlijk over ons niet heel veel zorgen te maken.
Geen flauw kleerscheuren dus, zeg je eigenlijk.
Nee, maar dat komt wel echt door door ook dat we een jong team hebben. En als je bijvoorbeeld mijn Instagram-pagina bekijkt, denk je soms, dat is vrouw, je bent je echt 7 keer aan het omkleden. Maar dat heeft nu echt wel effect. En we spelen bijvoorbeeld, wat we op een gegeven moment gedaan hebben. Nou, dat is ook toeval geweest. Wij hebben een levering, dat was de High Summer. Dat was in april. Toen waren de winkels nog niet officieel gesloten, maar ze waren eigenlijk wel dicht, want er kwam echt niemand meer. Dat was een levering voor een paar miljoen die wij uit zouden leveren aan onze klanten. En ik heb toen gezegd, dat kunnen we niet maken, feitelijk. Ik kan niet nu zeggen, nu de winkels dicht zijn, ik gooi bij je op de stoep, succes ermee, strikte onprettige wedstrijd. Terwijl het wel verzekerde partijen waren. Dus mijn hele portefeuille was verzekerd. Dus ik had feitelijk gewoon dit kunnen doen, jongens, succes ermee.
Handjes eraf, ja.
Ja, dat heb ik niet gedaan. Dus ik heb dat helemaal zelf gehouden. Maar ik heb het wel meteen met 30% in de sale gegooid. Dus een nieuwe collectie met 30% in de sale. Alleen wat ik dus niet heb gedaan, is mensen benadeeld. Want niemand vond het vervelend dat we in de sale gingen. Want niemand heeft spullen gekregen. En ik moest al die spullen wegzetten. Van elk land, van elk. En toen was het onwijs lekker weer. En toen hebben we dat helemaal eruit kunnen werken. En
alle
dat
jurkjes,
is alle slippers, jurkjes en dingen. Maar ook daar kwam dan wel het marketingteam bij kijken, et cetera. En ook dat was wel een groot risico. Want het had ook heel slecht weer kunnen zijn en had niemand het gewild.
Ja.
Maar zo speel je wel met de situatie die er is. En ik denk dat iedereen op dit moment daarmee bezig is. Spelen met de regels die er nu zijn. En Nederland is daar heel goed in.
En je vertelde van, nou, ik leem me voor Instagram misschien wel 7 keer per dag om. Ja. En dat is een belangrijke driver om mensen kennis te laten maken met de nieuwste kleren die je in het assortiment hebt liggen.
Ja.
Ik kan me ook wel voorstellen dat het BN'erschap in deze periode soms een beetje tegen je werkt. Want ik kan me nog herinneren aan het begin van de corona-ellende. Er kwam zo'n lijstje naar buiten wie er allemaal staatssteun had aangevraagd.
Nee, dat was niet eens zo. Ik had het gewoon zelf eerlijk gezegd. Dat was
je had
het
zelf
nog
gezegd. Nou, in elk geval vielen er nog wel wat mensen over je heen. Die zeiden van, wat moet deze dame die we kennen uit de lijstjes van Quote. En als investeerder bij Dragon's Den nou met staatssteun.
Ja, dat vroegen ze niet aan de eigenaar van Randstad. Nee. Want die had hem ook aangevraagd. Ja. Kijk, ik denk... die heeft nog iets meer centjes dan ik.
Nou ja, groot gelijk.
Maar goed, waar is de staatssteun voor? Dat moet je je afvragen. Aan de andere kant... ik heb hem moeten terugbetalen, dus ik heb hem niet. Nee. Gelukkig, dus ik heb hem niet nodig gehad. Maar je moet je wel voorstellen, op een gegeven moment komt er zoiets op je af. En elk gezond bedrijf, elke directeur die met zijn bedrijf bezig is... die keek toch naar wat er gedaan moest worden. En dat was vooruitkijken met 3 maanden. Kijken wat je schade eventueel zou zijn. Daar een schatting van maken. En... als je dan daar aanspraak op wilde doen en wilde maken... dan mocht je geen mensen ontslaan. En daar was deze natuurlijk voor. Ja. Want wat natuurlijk veel gebeurt als er minder binnenkomt op een moment... zal elk bedrijf op een gegeven moment gaan saneren ergens... om te kijken van waar kan ik mijn kosten drukken. Ja. En de overheid wilde gewoon dat er rust gecreëerd werd binnen de arbeidsmarkt. En dat deed je met deze regel. Want de vereiste was, je mag niemand ontslaan.
Ja.
Dat kwam, dat werd versoepeld met de tweede regeling. Heel veel mensen denken, daar gaat ze van op vakantie. Nee, dat mag niet eens. Daarbij wordt alles gecheckt. Is het ook niet, wat heb ik nodig, waar heb ik zin in? Door een tweede accountant, omdat wij zo groot zijn... dat je een dubbele accountcontrole hebt. Dus, de discussie had niet eens zin, want ik moest hem gewoon terugbetalen.
En het is... wat mij meer verraste is dat ze zo massaal over je heen vielen. Hè? Ik snap heel goed de logica dat je dat aanvraagt, maar je belandde echt in de shitstorm.
Nou, maar dat vond ik ook. Kijk, en op zich, anders zou ik een ander vak moeten kiezen. Dus ik vind ook, je mag best daar wat van vinden. En je mag mij niet leuk vinden, wel leuk vinden. Dat vind ik allemaal eigenlijk helemaal prima. Maar soms is het inderdaad wel dat je denkt, nou, ik had ook nog wel wat andere mensen kunnen googlen. Tommy Hilfiger, Calvin Klein, inderdaad een Randstad. Scotch & Soda, die zelfs staatssteun krijgen echt gewoon. Dus dat gaat nog een stapje verder.
Ja.
En dat is ook niet kwalijk, want gelukkig voor hun dat het er is en dat het kan. Dat ik daar dan voorop mee loop. En,
de nationale kop van
je. Maar ja, dat moet er één zijn. Nou ja, dat was ik. En nu moeten ze een ander zoeken. Ja. Wat zien ze niet meer?
Ja. Deze podcast gaat natuurlijk over de manier waarop je beslissingen neemt, zakelijk gezien. Ben jij een intuïtieve beslisser? Of denk jij juist heel erg na en stuur je heel erg op cijfers? Hoe werkt dat bij jou?
Ik ben best wel een snelle beslisser. En ik denk dat dat ook wel de kracht is van ons bedrijf. Ik ben niet iemand die heel lang gaat nadenken voordat ik zeg, laten we dit doen, laten we dat doen. Kan bijvoorbeeld zijn een deal met Kate Moss, gaat om grote bedragen, zeg ik, voel ik de toegevoegde waarde van, gaan we doen. Kan ook zijn met zo'n besluit als te zeggen, de High Summer collectie, ik eet hem zelf op. Die maak ik dan, die beslissing. En dan gaan we dat gewoon doen. Maar ook een show. We hebben hebben wij een show gedaan in het Ziggo Dome. Voor 16.000 man met kaartverkoop.
Geweldig, hè?
Toen zei ik, dat gaan we doen.
Ja.
Maar toen dacht ik op een gegeven moment, zometeen raken we die kaart helemaal niet kwijt. Zit niemand erop te wachten. En dat zijn dan wel... Maar dan heb ik al ja gezegd, dus dat moet ik wel doorpakken. Maar dat vind ik eigenlijk juist de leuke dingen. Maar het heeft ook te maken met collecties. Ik ben niet een emotioneel iemand die als ik bepaalde stukken van een collectie zelf heel mooi vind, maar eigenlijk niemand moet het, dan gaat het er gewoon uit. Klaar. Ik bedoel, dat is niet...
Kortingstickers erop.
Nou ja, dan wordt het niet eens geproduceerd.
Kijk, nog beter.
Ja, om het milieu te ontzien, bijvoorbeeld. Nee.
Ik kan me heel goed voorstellen wat je zegt, dat de snelheid van handelen een van de factoren is waardoor je zakelijk zo succesvol bent. Aan de andere kant kan ik me ook wel voorstellen dat als je hele snelle beslissingen neemt, dat je er nog wel eens naast zit.
Ja.
Wat was nou zo'n moment waarvan je dacht, dat had ik beter misschien nog een nachtje kunnen laten sudderen?
Nou, wat ik soms kan doen is dat ik dan te fel ben op misschien iets wat gebeurt. Ik denk dat daar eerder mijn nachtje sudderen komt kijken. Dat ik soms, als ik het niet helemaal eens ben binnen het team met iets, dat ik meteen reageer. Terwijl ik soms kan denken, ik slaap er even een nachtje over. En dan komt het net wat lekkerder eruit allemaal. Iets meer onderbouwd. En dan sta je eigenlijk met 1-0 voor. In plaats van meteen te reageren in emotie. Dus ik denk dat daarin ik soms beter een nachtje kan slapen. Maar voor de rest is eigenlijk het snel schakelen. Soms voor team lastig. Want ik kan echt zeggen, en vooral nu in die coronatijd. We gaan linksom. En dan heeft Rutte weer gesproken. En dan gaan we rechtsom. En dan gaan we weer. Daar worden ze soms helemaal kierenwiet van. Maar ja, dat voel ik dan. En niet spiritueel voel ik dan. Maar dan denk ik, ja, we moeten dat doen. Dus ja, dan moeten we dat ook gewoon gaan doen.
En ben je dan zo iemand die midden in de nacht appjes stuurt in de groepsapp van jongens, ik heb nu iets bedacht?
Nee, dat doe ik niet. Ik doe niet midden in de nacht. Kan wel om in het weekend tot een uurtje of 10, 11. Ja, dat kan ik wel doen. Ja, midden in de nacht doe ik dat net niet. En 's ochtends vroeg ook. Maar ik denk, ze hoeven mij niet meteen te reageren. Hm. Als het een idee is, dan maar bijvoorbeeld als het gaat om een alarm gaat af en ik word ineens gebeld, dan denk ik, ja, ik sta op nummer 4 op de lijst dan van een winkel, want dan is de inbraakalarm of whatever. Dan bel ik iemand wel echt 26 keer op, al is het midden in de nacht. Waarom heb je telefoon niet aanstaan?
Ja, ja.
Zo.
Zet uit dat ding.
Ja.
Hey,
ja.
De laatste jaren, waarom jij groeit keihard tegelijkertijd. Nou, je noemde net al een bepaald kledingmerk, maar het lijstje andere omgevallen kledingmerken is tamelijk lang.
Ja.
Hoe kan het dat jij juist in zo'n markt toch weet te groeien?
Ik denk eigenlijk, toevallig was de bank ook, die zei ook, ja, het gaat echt. Nou, die waren ook wel trots op hoe het ging, zeg maar.
Complimentje van de bank. Van de bank.
Ja, dat komt ook niet vaak voor. En ook in deze tijd. Ik denk toch het schakelen. Omdat we zijn een bedrijf jong van geest. Ik denk dat dat in deze tijd gewoon heel belangrijk is in de kleding. Heel veel bedrijven zijn natuurlijk begonnen. En toen kon je op een stoel zitten en je winkeltje opengooien. En mensen kwamen wel binnen. Die
ja, dus
tijd
je zegt
is
eigenlijk
over.
Al de sting. Met alle respect voor Ronnie Rosenbaum, maar ja, oude vent inmiddels. McGregor was
een hele
van,
jonge zoon, hè? Dat alleen die
oude
50.
Is dat dan juist? Jij bent jong en weet natuurlijk als geen ander wat er in de mode speelt. Is dat dan een succes? Of,
ja,
of
maar
bepalend?
Ook, ik denk het prijssegment, wat heel erg belangrijk is. Want je hebt natuurlijk te maken met bepaalde marges. En ik denk, ik ben begonnen in een tijd dat online al bestond. Zij zijn vaak al begonnen in een tijd dat online er nog niet was. En we vechten nu wel tegen alle grote jongens die aan gratis verzenden, gratis retourneren doen. Wil je daar nog een verdienmodel uithalen? Dan moet je wel een prijssegment vragen. En wat je bijvoorbeeld bij een Sting of dat soort bedrijven ziet, is dat de prijs natuurlijk relatief laag is. Mm-hmm. Dus dan loop je op een gegeven moment wel vast met je eindmarge. Dus er blijft minder over. Daarentegen gaan de huren natuurlijk steeds meer omhoog.
Ja.
Zijn het veelal geen eigen panden waarin je ziet. Dus is dat ook een groot probleem. Kleding maken wordt ook veel duurder. Er wordt veel meer van je verlangd. We moeten veel duurzamer zijn. Dus als je ziet waar wij qua duurzaamheid al in allemaal moeten investeren, dan is je kostprijs natuurlijk veel hoger al. En ik denk dat al die facetten bij elkaar ervoor zorgen dat zij aan de eindstreep gewoon minder overhouden dan wij.
Ja, 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 dus eerder omvallen. Heel eventjes, want wij zijn ontzettend blij met jou. Want wij maken elk jaar zo'n lijstje van jonge succesvolle ondernemers. En dat is een lijst die gedomineerd wordt door mannen, vaak uit de techiehoek.
Ja.
Jij bent een van de weinige vrouwen in dat lijstje.
Nou ja,
hoe komt dat?
De enige zakelijke...
De enige, ja, de andere zijn modelletjes. Hè?
Ja, hoe kan dat nou?
Hoe kan dat nou? Ik denk dat er verschillende dingen zijn. Ik denk wel dat wij soms altijd wel een klein beetje nog steeds te kampen hebben met het feit. Dat merk ik zelf als we een vergadering binnenkomen lopen. Dat toch de hoofden als eerste gaan naar de langste, grootste man in de kamer. En niet naar een meisje met blond haar en hakken. Dat kan. Waardoor je misschien wat onzekerder kan voelen als vrouw. En daardoor geremd wordt in bepaalde keuzes die je maakt.
Daar heb ik niet zoveel last van.
Maar goed, kan ik me voorstellen. Daarbij denk ik ook, en dat is toch ook een dingetje bij vrouwen. En nu worden er heel veel vrouwen bij mij heel boos. Want ik heb 470 vrouwen ongeveer zitten. Maar ja, wij willen toch allemaal kinderen. En willen toch graag minder werken, vaak.
Terwijl ik ook hoorde dat jij had juist... School, ja, ik heb, nu de ik scholen heb, nog even
nee,
dicht
dus
zijn.
Daarom kinderopvang? Het is niet iedereen. Ik heb kinderopvang geregeld. Maar wat je toch vaak ziet als een kindje ziek is... dan wordt toch als eerste moeder gebeld.
De vrouw is niet leuk,
en de moeder moet naar huis. En op een gegeven moment heb ik ook gezegd... ja, ik vind het heel leuk. En dat is dan de hardheid misschien. Dat ik zeg, ja, maar de vader kan ook wel eens een keer tegen zijn werkgever zeggen... nu moet ik naar huis. En dat zou wat kunnen zijn. Maar ja... Ergens vind ik het heel jammer. En snap ik het ook niet helemaal. Dat vrouwen toch niet naar boven komen rollen of zo. Misschien heeft het te maken met tech, dat inderdaad dat nu echt helemaal hot and happening is en dat vrouwen zich daar toch minder in vinden dan mannen. Dat zie ik ook. We hebben net dat Loyo hebben wij natuurlijk, zijn we een jaar geleden mee begonnen. Ook een techbedrijf. Nou, van dit komen alleen maar jongens komen daar bij kijken. Dus dat zijn de mannen binnen ons bedrijf inmiddels. Waar de vrouwen heel blij mee zijn. Maar goed. En misschien de hardheid. Dat wij toch wat emotioneler zijn of zo.
En zie je nou voor jezelf een rol bijvoorbeeld als je bij Dragon's Den zit, dat je denkt van nou, dit is een vrouwelijke pitcher, daar ben ik toch eerder genegen om daar geld in te steken? Of denk je soms zelf ook van nou, misschien kan een man wel beter overweg met het geld dat ik hem toeschrijf?
Nee, ik denk zeker niet dat mannen beter overweg kunnen met geld. Ik denk dat vrouwen veel beter durven te onderhandelen, durven te zeggen binnen gesprek, nou, we hebben het geld niet, we willen het voor dit hebben. Of die zijn er niet bang voor. Mannen willen toch graag een haantje zijn en net zo doen alsof ze, hè, die willen die onderhandelingen daarin minder snel aangaan, heb ik het gevoel. Maar ik kijk niet naar een pitch dat ik denk, god, als een vrouw, daarom ga ik mijn geld daar maar in steken. Maar als die vrouw goed is, dan ga ik wel voor die vrouw. Ik bedoel, ik denk dat je echt heel veel vrouwen binnen je bedrijf nodig hebt. Omdat zij ook meerdere ballen tegelijkertijd in de lucht kunnen houden. En daar hebben mannen vaak weer heel veel moeite mee. Als ik zie wat de vrouwen bij ons allemaal kunnen, qua werk, privé, dubbele taken. Dat is echt veel. En dat moet je bij ons aan de mannen niet vragen.
Ja, nee, dat,
sorry.
Dat is lastig dan.
Dat herken ik ook in Tom. Nee, oké, nou, dat is een heel erg duidelijk verhaal, Nicky. Ja, het zijn moeilijke tijden voor je. Ik ben je zeer dankbaar voor het feit dat je er allemaal zo open over vertelt. Ja. En ik hoop dat je met dit verhaal ook de nodige vrouwen inspireert om een entree te gaan maken.
Ja, dat hoop ik ook. Dat zou toch moeten.
Het zou een beetje een diverser lijstje. Dat omarmen wij natuurlijk ook alleen maar.
Laten we dat vooral omarmen. Laten we daar nog een keer het glas op heffen.
Ja.
Op meer vrouwen in het aan de top van het ondernemersleven. Nogmaals heel veel dank voor je komst. Deze podcast maakt onderdeel uit van een serie die we maken in samenwerking met de McKellen. Als u ons in de gaten houdt, dan ziet u de volgende vanzelf voorbij komen.